Wilt u met mij opzoeken om te beginnen? Hebreeën hoofdstuk 12. Willen we een paar versen lezen? Hebreeën hoofdstuk 12. Ik moet u zeggen dat ik heb vandaag, deze week, deze voorbereiding, erg geworsteld met de prediking. Soms is het vrij snel duidelijk wat de bedoeling is, wat de boodschap is, welke gedeelte je mag lezen, wat je mag overdenken. En vandaag was het echt een worsteling, allerlei gedeelten gelezen. Eén ding was wel duidelijk, dat het gaat om het zien op de Heer Jezus. Ook als je in de voorbereiding bezig bent, ik lees ook wat commentaren, dat is soms heel mooi, verrijkend, maar soms is het ook verwarrend. En dan word je eigenlijk alle kanten op getrokken, mag ik wel zeggen. En dan komt toch duidelijk naar voren, ziende op de Heer Jezus. We moeten altijd zien op Hem. In het leven, ook in de voorbereiding van de preek, voortdurend de Heer Jezus voor de ogen houden. En dit is niet altijd makkelijk, want ons eigen hart is helemaal niet geneigd om op de Heer Jezus te zien. De Bijbel spreekt over een zien op de Heer Jezus. Ja, ook kunnen zeggen, denken aan de Heer Jezus. Wat heeft Hij gedaan? Wat heeft Hij voor mij gedaan? Wat heeft Hij aan het kruis gedaan? Zo voortdurend in die gedachte bezig zijn met de Heer Jezus. Dat is niet iets wat in onszelf zit. Dat zit niet in ons eigen hart. Het woord laat duidelijk zien wat er in ons hart leeft. Wat er in onze gedachten leeft. En dat is misschien niet zo fijn om te horen. Maar het woord zegt heel duidelijk. En ik weet van mezelf dat het waar is. Dat onze gedachten te alle tijden alleen maar boos zijn. Alleen maar slecht zijn. In mezelf is er geen goede gedachte. Ik weet niet hoe dat bij u zit, maar ik denk dat het niet heel veel anders is, want we hebben beide dezelfde vader en dat is Adam. Onze gedachten, die zijn niet zo geweldig. Ik denk niet dat u een film van uw gedachten zou willen maken die in het openbaar zou willen vertonen. En ik denk dat dat voor iedereen wel geldt. En dan toch te zien op de Heer Jezus. Dat is niet altijd makkelijk. In deze tijd, waarin er zoveel aan je getrokken wordt, je aandacht wordt zo voortdurend afgeleid. Ik weet niet hoe dat met u zit, maar je aandacht wordt voortdurend afgeleid door allerlei prikkels die er om je heen zijn, die er vroeger niet waren. We hebben allerlei technieken tegenwoordig. We hebben een mobiele telefoon, we hebben een computer, we hebben van alles en nog wat. Maar dat vraagt zo je aandacht. Dat is aan een kant best handig. We kunnen ook zo een boodschap daardoor uitzenden. Maar het is ook zo bezig, of het wordt gebruikt, laat ik het zo zeggen, om onze aandacht af te trekken van het enige wat onze aandacht waard is. En dat is de Heer Jezus. En het is een hele worsteling. Maar toch mogen we voortdurend daar wel aan herinnerd worden. En ook zo deze morgen. We zullen eerst lezen de eerste twee versen van dit hoofdstuk. En daarna gaan we naar een ander gedeelte waar ik eigenlijk in de voorbereiding begonnen was. Maar daar komen we zo op. Hebreeën 12 en dan lezen we het eerste en het tweede vers. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. Die getuigen die komen tegen hoofdstuk 11. Dat zijn geloofshelden zouden we kunnen zeggen uit het Oude Testament. We gaan zo meteen ook kijken naar, ik mag toch wel zeggen, denk ik, een geloofsheld uit het Nieuwe Testament. Waar we van gaan lezen, een aantal gebeurtenissen, geschiedenissen van gaan bekijken. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last. Al die afleiding, al die verleiding, alles wat ons van de Heer Jezus vandaan houdt. En de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid, met geduld, met volharding, lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ik vind het ook best mooi. Ik weet niet hoe u het ziet, maar ik vind het leven soms best heel moeilijk. Het is een loopbaan en er is veel belasting, veel dingen die je tegenhouden. En Paulus sluit hier mooi het beeld van die die loopbaan, een wedstrijdbaan waar je eigenlijk snel overheen moet om het einde snel te bereiken. Maar je wordt voortdurend gehinderd door allerlei lasten die je meedraagt, zonden die je omringen, die je tegenhouden en die je weghouden van de Heer Jezus. En dan zegt Paulus zo mooi, of wie ook deze brief geschreven heeft, ik zeg automatisch Paulus, maar dat weten we niet zeker, doet er ook niet toe. Het is van de Heilige Geest gegeven, daar gaat het om. Laat ons met lijdzaamheid die loopbaan lopen, met geduld. Soms is mijn geduld dan een beetje op. Maar de Heere zegt, nee, loop met lijdzaamheid. En hij zal zo laten zien hoe dat kan. Laat ons met lijdzaamheid lopen, de loper die ons voorgesteld is, ziende op de overste lijdsman en de volleinde des geloofs, Jezus. Dus er is een loopbaan voor ons. Een leven voor ons. Een leven als we de Heer Jezus kennen, met de Heer Jezus. En dan is er veel tegenstand. Dan hebben we een tegenstander die ons wel met rust laat als we de Heer Jezus niet kennen. Maar als we de Heer Jezus kennen, als we wedergeboren zijn, dan wordt hij heel actief in ons leven om ons het leven, ik zal het gewoon eenvoudig zeggen, zuur te maken. Hij is echt bezig om uw leven zuur te maken als je de Heer Jezus kent op allerlei manieren. En hij weet precies hoe hij dat het beste voor u kan doen. En dan hebben we inderdaad die lijdzaamheid nodig om die loopbaan die voor ligt te lopen. En dat kan alleen als we zien op de Heer Jezus. En dat laat de schrijver zo mooi zien. Ziende op de overste lijdzaam en voor het einde des geloofs Jezus. Maar hij is onze leidsman. Soms weet je misschien de weg niet, maar de Heer Jezus is de leidsman. En hij is ook de voleindige van het geloof. Zo mooi, het is zijn geloof. Dus hij kan het ook voleindigen. Ik vind Psalm 138 ook zo mooi. De Heer zal het mij voleinden. Zelf weet ik vaak niet hoe het moet. Zie ik het niet zitten. Maar de Heer Jezus, hij zal het voleinden. Zo mooi, zo rijk. Jezus, terwijl ik er voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Nou, ik heb geen studie van Hebreeën gemaakt. Het ging mij vooral om dat eerste gedeelte van vers 2. Maar ik vond het toch een mooi woord gelijk op het kruis gewezen. En ik las pas een stukje van Billy Graham. En die had een evangelisatie week, in ieder geval een periode waarin hij allerlei evangelisatiebijeenkomsten had. En er kwamen veel mensen naar voren die de Heer Jezus wilden aannemen. En op een gegeven moment was er een avond en er kwam bijna niemand. En hij was daar verbaasd over en ja, ook wel bedrukt. En toen zei een vriend van hem, weet je nou hoe dat komt? Je hebt al die andere avond over het kruis gesproken en vanavond niet. En ik vond het heel bijzonder. Een boodschap zonder het kruis is eigenlijk een lege boodschap. Is zo belangrijk. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven, zijn bloed gestort op het kruis. Waarom? Om het leven te brengen. Om Gods gerechtigheid te voldoen. Om de zonde voor u en mij te voldoen. En door het geloof krijgen we daar deel aan. Zo bijzonder. De mens is zo bezig om zijn eeuwige geluk te verdienen. Op alle mogelijke manieren. Maar we kunnen het niet verdienen. De Heer Jezus heeft het verdiend. Hij volkomen vrij van zonde. Heeft de schuld, de zonde van de wereld op zich genomen. Uw en mijn zonde, zouden we zo kunnen zeggen. En hij heeft betaald. En door het geloof in hem mag u eeuwig leven. Niet door iets te doen. U hoeft ook niet eerst iets te verdienen voordat u dat mag geloven. Dat wordt ook veel gedacht. U mag komen zoals u bent. U moet komen zoals u bent. Zo mooi als we lezen in Johannes 16. Er is de stokbewaarder, de gevangenbewaarder. Nou, die man had echt niks goeds gedaan. Hij had Paulus en Silas in een stok in de diepste kerken gebonden. En ze waren al mishandeld. En dan krijgen ze ook van deze man, deze gevangenbewaarder, nog zo'n wrede behandeling. En een paar uur later vraagt hij: wat moet ik doen omdat ik zalig mag worden? En wat zegt Paulus? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. En de man geloofde en hij werd zalig. Diezelfde nacht. We hoeven niet onszelf aangenaam te maken voor God, want dat kan niet. We hoeven niet iets te doen om te mogen geloven. We hoeven niet iets te doen om iets aan die zaligheid toe te voegen. Het is door het geloof alleen, laat het duidelijk zijn. En voor ons lijkt dat misschien heel duidelijk, maar er is heel veel verwarring over in de wereld. Maar door het geloof alleen mag u eeuwig leven. Wat ik ook zo mooi vind dat die staat, en ook wel heel bijzonder, in het tweede vers. Ziende op de oogste leidsman en de volleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht. Ik dacht, ja, de Heer Jezus, die heeft toch al alle vreugde. We lezen spreuk, hij was al de vermaking van de Vader. Hij is God, hij is volmaakt. Wat ontbrak hem nog? Hoe bijzonder moet dan die vreugde zijn waar het hier over gaat? Dat de Heer Jezus die volmaakt was, die in de hemel woonde, waar geen zonde was, en dat hij dan toch voor de vreugde die nog voor hem lag, naar het kruis wilde gaan. Hoe bijzonder moet die vreugde dan zijn? Ik heb al gedacht, wat wordt er dan mee bedoeld met die vreugde? Ik keek even gauw in een commentaar en daar werd eigenlijk gewezen op het feit dat hier Jezus op de troon mag zitten. Maar mijn eerste gedachte was eigenlijk, en dat lijkt me logisch, maar ik weet niet of dat waar is. Ik dacht aan het Hooglied. De bruiloft van de Heer Jezus. Ik denk dat dat vooruitst hem zo'n vreugde gaf dat hij daarvoor dat kruis verdragen heeft. Maar ik zeg u, dat zijn mijn gedachten. Het lijkt me niet onlogisch, want een bruiloft, dat zal ieder duidelijk zijn, is iets waar we toch naar uitzien. Dat is een zeer vreugdevol moment. En ik denk dat het ook voor de Heer Jezus geldt. Hij geeft niet voor niets dat beeld. Hij zag uit naar de bruid. Zo mooi, zo rijk. En binnenkort zal het moment ook plaatsvinden. Dat de Heer Jezus komt om zijn bruid tot zich te nemen. De tekenen van de tijd laten duidelijk zien, het is dichtbij. Hoe dichtbij, dat weten we niet, maar het is dichtbij. En de vreugde van dat moment, van die bruiloft, die is zo groot dat de Heer Jezus het kruis gedragen heeft en de schande veracht. En nu mag hij zitten aan de rechterhand van de troon van God, wachtend op dat moment dat de Vader zegt: Zoon, nu is de tijd gekomen, nu mag je je bruid halen. Wat een heerlijk vooruitzicht als u erbij mag zijn. Als je ook zo door het geloof bij die bruid mag horen. Wat een heerlijkheid. Het gaat dus vandaag vooral over het zien op de Heer Jezus. Ik weet van mezelf niets. Ik heb van mezelf alleen maar verwarring. Maar het gaat om het zien op de Heer Jezus. En ik was ook bezig om te lezen in Johannes 21. En daar gaat het ook over Petrus. En ik zei het al, ja, Petrus is eigenlijk ook zo'n geloofsheld. Die een getuige voor ons is, die ons als het ware aanmoedigt in het lopen van die wedbaan. Die ons aanmoedigt van, hou vol, volhard. De Heer Jezus is nabij. Hij laat je niet in de steek. Hij voleindigt het geloof. En hij leidt en hij bemoedigt, hij geeft kracht. Petrus is dus ook zo'n getuige waar we ook van kunnen leren. We moeten zien op de Heer Jezus, maar we mogen ook leren van die getuigen. En ik wil eigenlijk een aantal gedeelten lezen uit de evangelie over Petrus. bedient Petrus eigenlijk niet zo op de Heer Jezus, maar bedient hij zo op andere dingen. Op zichzelf, op de omstandigheden en ook op andere broeders. En ik wil beginnen in Lucas 5. Dat is ook qua chronologie het eerste wat in het leven van Petrus met de Heer Jezus naar voren komt. In Marcus, Johannes 21 lezen over een wonderbare visvangst. En ook in Lucas 5 lezen over zo'n wonderbare visvangst. Dat is een andere gebeurtenis, maar ook ja, zeker zo wonderlijk en zo bijzonder. En daar kunnen we ook van leren. Lucas hoofdstuk 5. Lucas hoofdstuk 5, dan gaat het om de eerste 8 versen. Zo gaan het hele gedeelte lezen voor het verband. En het geschiedde, als de schade op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Geneesred. Dat is ook mooi, we gaan zo nog even kijken naar Johannes 21. Daar zijn de apostelen, of een deel van de apostelen, ook weer bij hetzelfde meer van Geneesred. En ik denk zelfs op dezelfde plaats, want hier is de Heer Jezus in de boot van Simon Petrus. En in Johannes 21 zijn ze ook al bij de boot van Petrus. Dus ik denk dat het dezelfde plaats geweest is. Doet er verder niet zo heel veel toe, maar het is misschien wel aardig om te weten. Vers 2 dan hier. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende. En de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij, de Heer Jezus, ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak. En nederzittende leerde hij de schare uit het schip. Dat is heel verstandig, want over het water draagt je stem heel goed. En bovendien konden ze hem dan niet verdringen. En hij leerde de schare uit het schip. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon: steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. Nou, dat is eigenlijk heel bijzonder. We zullen zo zien, de apostelen hadden heel de nacht gevist. En ze hadden niets gevangen, helemaal niets. Het waren ervaren vissersmannen, die wisten echt wat ze deden. En dan krijgen ze hier midden op de dag het bevel van de Heer Jezus: steek af naar de diepte en werp je netten uit. Maar dat is helemaal tegen de logica van een vissersman in. Want wanneer gingen deze mannen vissen? Dat deden ze 's nachts. En dat deden ze in ondiep water, langs de kust. En de reden was dat 's nachts kwamen er insecten naar voren. En die vlogen langs het kustwater. En die vissen die kwamen dan uit de diepte. En die gingen naar het ondiepe water om die insecten te vangen. Die op het water landen of die in het water vielen. Dat was hun voedsel. Dus vissen deden in de nacht als de vissen in het ondiepe water waren. Overdag gingen ze naar de diepe gedeelte van het meer. En het was een diep meer. En dan waren ze zo diep dat je er niet bij kon. Dus dat had geen zin om overdag te gaan vissen. Maar hier zegt de Heer Jezus: steek af naar de diepte en werp hun netten uit om te vangen. En dan zegt Petrus in hoofdvers 5, en Simon antwoordde en zeide tot hem: meester, we hebben de gehele nacht over gearbeid en niet gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. Dus Petrus heeft tot tegenspraak, daar zijn we goed in. Hij zegt: we hebben heel de nacht gevist, we hebben niks gevangen. We hebben gevist volgens onze eigen logica, volgens onze ervaring, in de nacht in het ondiepe water. En dan zegt u dat we midden op de dag, als die vis bijna op de bodem van het meer zitten, dat we naar het diepe water moeten afsteken om daar te gaan vissen. Maar Peter geeft daar geen commentaar op, maar dat heeft hij waarschijnlijk wel gedacht. Dit heeft helemaal geen zin. Het heeft geen zin om midden op de dag in het diepe water van het meer te gaan vissen. Maar op uw woord zal ik het doen. Wel bijzonder, want ze kenden de Heer toen nog niet zo lang. Ze waren zelfs nog niet eens zijn vaste volgelingen. Dat gebeurt eigenlijk pas na deze gebeurtenis. Als de Heer zegt: u zult vissers van mensen worden. We lezen in een andere evangelie dat ze dan alles achterlaten en de Heer Jezus volgen. Maar op dit moment zelf was dat nog niet het geval. Ze kenden hem wel, maar ze voelden hem nog niet vast, om het zo te zeggen. Maar toch, Peter heeft wel genoeg gezien van deze rabbi, deze leraar, dat hij denkt, ja, maar ik kan toch maar beter gehoorzamen. En dat doen ze dan ook. En dan is het zo mooi, in vers 6. En als ze dat gedaan hadden, dus ze waren tegen alle logica, tegen alle ervaring in, midden op de dag naar het diepe water gegaan en ze hadden daar gevist. Als ze dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte te vissen en hun net scheurde. En ze wenkten hun medegenoten, die in het andere schip waren, dat ze hen zouden komen helpen. En ze kwamen en vulden beide de schepen, zodat ze bijna zonken. Dit is wel heel bijzonder. Wat ze doen is eigenlijk menselijk gesproken dwaasheid. Midden op de dag gaan vissen in water waar je normaal geen vis zou vangen, want die zitten veel dieper en dan kun je met je netten niet bij. En ze vangen zoveel vis in één keer dat ze twee boten tot zinkens toe vullen. Is dit bijzonder of niet? Laat ook zien hoe belangrijk het is dat we de Heer Jezus gehoorzamen. Ook al is hetgene wat hij zegt, de leiding die hij geeft, helemaal tegen ons verstand in, helemaal tegen onze ervaring in. Ik zei het ook al, het dwaze God is wijzer dan de mensen. Er is er natuurlijk geen dwaasheid in God, maar de Heere kan dingen doen, de Heere kan dingen van ons vragen die dwaas lijken. Maar die zijn niet dwaas, die zijn veel wijzer dan wij kunnen bedenken. We moeten altijd zien op de leiding van de Heere. Zo belangrijk, ook als we voor hem mogen werken op de een of andere manier. Dan kunnen we allerlei gedachten hebben. Ik heb ook allerlei gedachten gehad en ik heb nog steeds allerlei gedachten. Maar de Heer heeft een andere weg. En wanneer weten we dat de weg die we volgen de weg van de Heer is? En ik geloof dat is een weg van rust. Onze eigen gedachten geven verwarring. Dan zijn we voortdurend aan het denken en het overdenken en het terugdenken. We worden op allerlei sporen gebracht. Er is geen rust in onze gedachten als we onze eigen weg volgen. Of als we onze eigen ideeën volgen. Maar als we de weg van de Heer volgen, dan kunnen er wel vragen zijn. Maar dan is er toch een rust. Maar het is niet altijd makkelijk om te weten wat de weg van de Heer is. En ik denk in dat geval moeten we gewoon, wat we vaak horen, wachten. En ik denk dat het ook best goed is om dan onze vragen te delen met andere broeders en zusters en dan gebed te vragen. Misschien zelfs ook raad te vragen. Het kan geen kwaad om raad aan anderen te vragen. Laat het woord ook zien. Ik ben de tekst even kwijt, maar dan staat ik in Spreuken dat er in een veelheid van raadgevers leiding is. Het zijn niet de woorden, maar u begrijpt wat ik bedoel. Het kan geen kwaad om raad te vragen aan broeders of zusters. En als we het allemaal bij de Heer neerleggen, dan zal hij ons ook goed leiden. Maar de weg van de Heer is een weg van rust. Ook al is het een weg die helemaal tegen ons verstand ingaat. Het wil trouwens niet zeggen dat we ons verstand niet moeten gebruiken. Of dat de Heer onze ervaring niet gebruikt. Veel voor wat ik nu mag doen voor de gemeente. Op gebied van techniek. Zijn dingen die ik toch op het werk heb geleerd. Ervaren die de Heer gebruikt. Ook in zijn dienst. Het woord zegt. Steunt op uw verstand niet. Maar staat niet. Gebruik uw verstand niet. Dat is heel wat anders. Mogen ons verstand gebruiken, maar het moet altijd wel ondergeschikt zijn aan de leiding van de Heer Jezus. Als Hij iets zegt en ons verstand zegt iets anders, dan moeten we Hem volgen. We lezen hier verder, in vers 8. En Simon Petrus, dat ziende, die geweldige visvangst, die eigenlijk helemaal onbegrijpelijk was, viel neder aan de voeten van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. bijzonder wat er hier gebeurt. De Heer laat hier zijn macht zien. Dat is wel duidelijk, want dit was heel duidelijk iets van God. Om het even zo te zeggen. Vanuit het oogpunt van de discipelen. Ze wisten misschien niet wie de Heer Jezus was. Maar ze zagen wel, dit is iets van God. Dit is bijzonder. Dit kan niet. Wij als ervaren vissers, heel de nacht gevist. Op de manier zoals het moet. Zoals we het al jaren doen. Zoals we het van onze vader hebben geleerd. En dan zo'n bijzondere visvangst. Op een manier die helemaal niet klopt. Dit is van God. En dan Petrus, die valt aan de voet van de Heer Jezus. En hij ziet als ware ineens wie hij zelf is. Hij zegt, Heer, ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Op zich een goede belijdenis. Een zonde kan geen gemeenschap hebben met God. Want God is volmaakt. En Petrus ziet dat. Maar toch was zijn reactie eigenlijk heel vreemd. Want omdat hij een zondig mens was, had hij juist de Heer Jezus nodig. Maar ik begrijp zijn reactie wel. Als we dicht bij de Heer zijn, als we zien wie hij is, als we zien hoe wonderlijk hij is, hoe machtig hij is, hoe heilig hij is, dan ga je ook zien wat je zelf bent. En het is eigenlijk gewoon een verschrikking. Ik heb vroeger wel geleerd over, je moet een zondebesef hebben voordat je mag komen tot de Heer Jezus. We zeiden vaak, je moet zonde worden van God. Maar ik ben hiervan overtuigd, het mens kan helemaal niet zien wat zonde is, totdat de Heer in je leven komt. En daar door zijn Heilige Geest laat zien wat zonde is. Pas dan ga je beseffen wat je bent in jezelf. En dat is heel erg. Het is niet de bedoeling dat we daarbij stil blijven staan. We mogen dat alles bij de Heer Jezus neerleggen. Hij heeft alles betaald. Hij heeft alles gebracht. En we moeten niet in zonde blijven zitten. Maar het kan er wel voor zorgen dat we eigenlijk hetzelfde zeggen als Petrus hier. Heer, ga uit van mij. Dat we eigenlijk een beetje moedeloos worden. Ik word er wel eens moedeloos van als ik zie wat ik ben. En dan denk ik van, houdt de Heer echt wel van mij? Hoe kan hij van iemand zoals ik houden? Heb ik me niet vergist? En dan word je weer teruggebracht naar het woord. En dan is er geen andere weg dan geloof in de Heer Jezus. Er is geen andere weg. Als ik zelf iets zou moeten gaan doen om wat ik ben op te lossen, om dat minder erg te maken, dan is het hopeloos, compleet hopeloos. En dan moeten we zien op de Heer Jezus. Door een blik op het kruis is er leven en licht. Door een blik op jezelf is dat er niet. Oh nee. Petrus kijkt hier naar zichzelf. Ik weet niet of u wel eens naar uzelf kijkt. Maar het is niet bemoedigend. En als we zien op onszelf, er is er maar één ding dat we kunnen doen. En het is zo snel mogelijk zien op de Heer Jezus. En alles wat we zelf zijn in zijn hand leggen. Want alleen bij hem is er uitkomst. Alleen bij hem is de verzoening. Bij hem is de verlossing. Bent u ontmoedigd door wat u ziet in uzelf? Bent u teleurgesteld in uzelf dat u na zoveel jaren wandelen met de Heer nog steeds, eigenlijk steeds minder bent wat u zou moeten zijn? Zie op de Heer Jezus. Zal ik ze mooi in Jesaja 45. Wend u naar mij toe en word behouden. Zoals het in het Engels staat, vertaald. Zie op mij. alle einde der aarde wordt behouden. Zie op de Heer Jezus. Zie niet op uzelf. Want het is ontmoedigend. En het kan alleen maar verder naar beneden trekken. En het kan misschien leiden tot allerlei vreemde acties. Om mezelf te helpen. Om mezelf te verlossen. Of voorkomen in de war te raken. Zie niet op uzelf. Zie op de Heer Jezus. We kunnen naar een ander gedeelte kijken, ook over Petrus, die dus het zicht op de Heer Jezus verloor. En dat is in Matteüs, een stukje terug, Matteüs hoofdstuk 14. Ook iets wat heel leerzaam voor ons kan zijn, in ieder geval voor mezelf, want ik ben ook zo geneigd om daar die fout te maken die Petrus ook maakte. Ik vond het wel mooi, we zijn geneigd om te denken dat we veel kunnen leren van mensen die net zo zijn als wij, maar Petrus is helemaal niet iemand die lijkt op mij, maar toch kan ik wel heel veel van hem leren. Matteüs hoofdstuk 14. Zoek het rustig op, zodat u het ook mee kunt lezen. En dan is het vanaf vers 22, een heel bekend gedeelte. Matteüs 14, vanaf vers 22. En terstond, na de wonderbare spijzing is dit, zijn er dan de overkant van het meer, ze zijn naar de overkant gevaren. Dat hebben ze meer gedaan en toen kwamen ze in een storm terecht. Maar nu gaan ze terug in een storm. Terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, dus terug naar Galilea, terwijl hij de schade van zich zou laten. Dat beste part, de discipelen moeten alleen terug. De Heer Jezus laat de schaders varen weggaan, geeft er nog wat afscheidswoorden en daarna gaat hij bidden. En als hij de schade van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. Dus ik maak hier het op dat aan het einde van de middag de Heer Jezus de discipelen wegstuurt en hij dan de berg op gaat. Dus nog voordat het echt donker was, zijn de discipelen al op weg gegaan. En dan komt er een storm, vers 24. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. Is dat iets wat u ook misschien herkent in uw leven? We hebben een mooie tijd gehad. Hier heeft de Heer Jezus, de dag ervoor, misschien nog zelfs meerdere dagen, mag ik het zo zeggen, een bijbelstudie gegeven. En het was een hele bijzondere bijbelstudie, want ze hadden dat nog nooit zo gehoord. Ze waren misschien de fariseeën gewend, in de synagogen. En die hadden er niet zo heel veel van begrepen, dat is wel duidelijk. Maar hier is de Heer Jezus een hele dag bezig geweest om het woord te spreken. Hij was het woord en hij bracht het woord. Het moet heel bijzonder zijn geweest. En alsof dat er niet bijzonder genoeg was, dan vindt hij die wonderbare spijzing plaats. Dat de Heer Jezus van 5 broden en 2 vissen een enorme menigte mensen voedt. Enkel al 5000 mannen. Dus het waren meer dan 10.000 mensen bij elkaar. Die van een paar broodjes en 2 visjes gevoed worden. En de discipelen, die mochten er deel nemen, want zij mochten het allemaal uitdelen. Zo bijzonder, een hele bijzondere, hele rijke, een heerlijke tijd hebben ze gehad. En dan hier zijn ze zonder de Heer Jezus, in ieder geval zonder zijn lichamelijke aanwezigheid. Hij was wel bij hen, hij zag hen, hij wist precies wat ze doormaakten. Hij was God nog steeds, maar zijn menselijke natuur was achtergebleven. En zo zagen ze dat misschien ook. Ik denk niet dat ze helemaal begrepen wie de Heer Jezus was. Maar ze zijn hier voor hun gevoel alleen. Nou, zo'n mooie tijd. En het is nacht. En er zijn hoge golven. En de wind is hun tegen. Dat kan ook in ons leven zo voorkomen. Dat we zo'n rijke tijd hebben gehad. Een geestelijk mooie tijd. En dan ineens is daar de nacht. Hoge golven. En de wind die tegen is. Kan er zo lijken dat alles tegen zit. Dat alle omstandigheden tegen zitten. In geestelijk opzicht, maar ook, ja, misschien ook in het aardse. Dingen op het werk die ineens tegen zitten. Ze leken misschien allemaal goed te gaan, maar ineens lijkt het allemaal tegen te zitten. Dingen in het gezin kunnen ineens tegen zitten. Dingen in de gezondheid van jezelf of van geliefden kunnen ineens zo tegen zitten. Er kunnen allerlei gedachten zijn die zo tegen je ingaan. De wind was hun tegen, een moeilijke tijd. En dat nadat ze zo'n fijne tijd hadden gehad. Ik denk dat dat vaak voorkomt in het leven, dat er hele mooie tijden zijn en dan ineens gaat het over in zo'n moeilijke tijd. Een tijd van tegenstand, een tijd van druk, tegenstand, moeite, duisternis. Er is ook geen licht. Het is moeilijk. En waar is dan de Heer Jezus? Dan staat er in vers 25, maar ter vierde waken des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. Nou, de vierde nacht waakte, het was tussen 3 en 6 uur 's ochtends. Dus ze zijn best een hele tijd alleen geweest. Best een hele tijd alleen in de moeite. Alleen, ik denk ook gewoon in angst. Want het is toch spannend als je onder zulke omstandigheden op zo'n bootje zit. Het waren geen luxe boten, het was gewoon een open boot. Waar het water in kwam. Het was gewoon een moeilijke omstandigheid. Ja, ze waren het wel gewend. Maar toch is het erg onplezierig. Erg onaangenaam en beangstigend, denk ik, als je in zulke omstandigheden zit. En waar blijft dan de Heer Jezus? Waar blijft de Heer Jezus als ik hem nodig heb? Ik zie niets, ik zie alleen maar golven, ik voel alleen maar de wind die tegen is, die me terug probeert te blazen. Maar de Heer Jezus had hem al die tijd in de gaten. En de Heer Jezus heeft ook u in de gaten. Als het moeilijk is in uw leven. Als er tegenstand is in uw leven. Als er hoge golven zijn. En als u geen uitzicht hebt. Want ook de discipelen hadden hier geen uitzicht. Ja, ze hadden uitzicht op de golven. En dat is geen fijn uitzicht. Maar de Heer Jezus zag hen. En hij laat hen een tijd begaan. En daar heeft hij zijn reden voor. Maar te vierde waken des nachts. Dan komt hij, wandelende op de zee. Nou, dat is nog niet eens bemoedigend voor de discipelen, want ze schrikken ervan. Vers 26, en de discipelen, ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd. Nou, dat heeft een iets andere betekenis nu. Het is niet ontroerd dat ze moesten huilen, maar ze waren innerlijk beroerd. Ze schrokken. Zeggen, het is een spooksel. En ze schreeuwden van vrezen. Dus het wordt eigenlijk nog erger. Dingen zaten al zo tegen. En dan komt de Heer Jezus, maar ze zien hem niet. Ze herkennen hem niet. En ze worden nog banger. Ik weet niet of dat herkent in hun leven. En dan moet de Heer Jezus zich echt openbaren. Vers 37. Maar er stond, sprak Jezus hen aan, zeggende, zijt goedsmoeds, ik ben het. Vrees niet. Dan komt Petrus weer, het is altijd weer bijzonder. Het vind ik ook heel bijzonder wat hij hier doet. Het is een heel bekend verhaal, maar ik vind het toch nog steeds heel bijzonder. En Petrus antwoordde hem en zeide, Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide, kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Ik vind het best bijzonder, want waarom zou Petrus nou uit het schip willen gaan? Nou, hij kan niet in Petrus zijn hoofd kijken. Misschien hield hij heel veel van de Heer en wilde hij graag bij hem zijn. Misschien was het gewoon zijn avontuurlijke karakter dat hij dacht, ja, ik wil ook op het water lopen. Ik heb geen idee. In ieder geval, hij heeft wel een groot geloof. Want hij stapt uit die boot onder die moeilijke omstandigheden. Je zou het al niet durven doen als het watervlak was en als het zonnig was. Maar hier, in die harde wind, met die hoge golven, in het duister, stapt hij uit de boot en loopt over het water naar de Heer Jezus toe. Wij zouden zeggen, dat is toch iets wat van groot geloof getuigt. Maar de Heer Jezus denkt er toch iets anders over, want er gaat wat gebeuren. En dat is iets wat ook in ons leven, denk ik, best wel vaak voorkomt. Wat in ieder geval in mijn leven heel veel voorkomt. Ik ben er gevoelig voor. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. Hij keek naar de Heer Jezus, het ging allemaal goed. Maar er zijn omstandigheden. En ook in ons leven zijn er omstandigheden. Er is altijd weer een stormopkomst of harde wind of golven. En dan zijn we zo geneigd. Althans, ik ben zelf heel geneigd. En het zou zomaar kunnen dat u dit ook bent. Om dan te gaan kijken naar die golven. En in de plaats van dat de Heer Jezus ons vervult, hoe er onze gedachten vervult van die golven, van de duisternis, van de wind, gaan we daar als het ware een hele studie van maken. En wat gebeurt er dan? Wat ook bij Petrus hier gebeurde. En als hij begon te zinken, als we het zicht op de Heer Jezus kwijtraken, dan gaan we zinken. En ook zodra we het zicht op de Heer Jezus kwijtraken, gaan we zinken. En hoe langer het dan duurt voordat we weer op hem zien, of hem te hulp roepen, hoe dieper we zinken. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Als Petrus niet op de Heer Jezus had gezien, dan was hij kopje onder gegaan. De Heer Jezus had hem er wel uitgehaald. Maar de rest beangstiger was de situatie dan voor hem geweest. Probeer niet het zicht op de Heer Jezus kwijt te raken. Ik zou natuurlijk kunnen zeggen, blijf naar de Heer Jezus kijken. En ik denk dat dat het juiste anders zou zijn. Maar de praktijk is dat we toch voortdurend gaan zien naar die golven en naar die wind, naar de moeilijke dingen in het leven. Die trekken zo de aandacht. En we moeten zo leren, net als Petrus hier, dat we naar de Heer Jezus moeten blijven kijken. Maar het valt niet mee. Maar dat betekent niet dat we moeten zeggen, nou ja, het lukt toch niet, dus dan doen we het maar niet. We mogen zwaar onszelf er ook in trainen. Om te zien op de Heer Jezus. Paulus gebruikt het beeld, of ik zeg bij Paulus, maar ik weet niet wie de brief geschreven heeft aan de Hebreeën. Maar daar wordt ook het beeld gebruikt van een wedbaan. Een wedstrijdbaan. En hij gebruikt ook zelf het beeld van een training. We mogen onszelf gewoon trainen om te wandelen met de Heer Jezus. En ons niet af te laten leiden. Onszelf daarin oefenen. Het is ook een arbeid in het woord. Ze mogen ook arbeiden in het woord om te zien dat we de Heer Jezus kunnen vertrouwen. Dat hij nabij is. Ook al is er duisternis, ook al is het nacht, ook al zijn er hoge golven, mogen we leren, de Heer Jezus is nabij. Ook al zien we hem niet, maar hij is er wel. Hij ziet ons en hij kent onze moeite. En hij heeft een reden om ons een tijdje in die moeite te laten. Vers 29 nog een keer. En hij zeide, kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken, riep hij, zeggende, Heere, behoud mij. En Jezus terstond de hand uitsteken en greep hem aan en zeide tot hem, gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Dat is wel apart. Als Petrus al een kleingelovige wordt genoemd, hij die uit de boot kwam en die op het water gelopen heeft, was misschien niet zo heel ver, maar hij heeft op het water gelopen in geloof, zien op de Heer Jezus. En de Heer Jezus noemt hem al een kleingelovige. Het is best wel een beetje een berisping. De andere discipelen die waren helemaal niet uit de boot gekomen. Die waren lekker blijven zitten. Maar ik denk dat het niet een ontmoediging is die de Heer Jezus hier geeft. Hij geeft geen ontmoedigingen. Maar hij laat wel zien. Het was, Petrus, niet nodig dat je gezonken was. Het was niet nodig dat ik je eruit moest trekken. Als je gewoon op mij was blijven zien, als je in geloof verder was gegaan, dan was er niks gebeurd, dan had je droog bij mij gekomen. Het is mogelijk. Alle dingen zijn mogelijk, degene die geloof zat tegen Jezus. Maar die gedachten, die omstandigheden, die kunnen zo overtuigend zijn dat het niet kan, dat we echt moeten leren. En onszelf door die getuigen laten aanmoedigen om verder te gaan. Zijn we gezonken, moeten we niet moedeloos worden. We mogen opnieuw beginnen en verder gaan. Onszelf erin oefenen, de Heer Jezus te vertrouwen. Misschien zeg ik dit niet helemaal goed. Maar mogen zo leren te wandelen met de Heer Jezus. En ze mogen ook leren van de fouten van Petrus. We mogen ook leren van de fouten die we zelf maken. Ik vind fouten maken echt ontmoedigend. Maar ik hoorde pas dat je juist van fouten het meeste leert. En laat dat dan een bemoediging zijn. Als u een fout heeft gemaakt, dat u in het woord gaat. En dat u het in gebed brengt. En dat u dan zo verder mag gaan. En dan wil ik het laatste gedeelte met u lezen. De laatste keer in ieder geval waarvan wij lezen dat Petrus niet naar de Heer keek, maar naar iets anders keek. En dat vinden we in Johannes hoofdstuk 21. In het hoofdstuk lezen we ook over een tweede wonderbaarlijke visvangst. Dat is ook best heel bijzonder. Ze zijn dan weer heel de nacht aan het vissen geweest. Volgens hun ervaring. In het donker. In het ondiepe water. Ze waren ongeveer 100 meter van de kant af. En ze vangen heel de nacht absoluut niets. En dan komt de Heer Jezus en die zegt van, gooi je net eens aan de rechterkant. En dan vangen ze in één keer 153 grote vissen. En het is mooi, dan scheurt het net niet. Heel bijzonder. Het net van het evangelie, want ik geloof dat het daar een beeld van is, dat scheurt niet. Maar het is niet waar ik nu over zal gaan. Ik wil gaan naar het 19e vers van dit hoofdstuk. Dat is een bekend hoofdstuk. De Heer heeft ook tot drie keer om Petrus gevraagd: hebt gij mij lief? Ik krijg tot de drie keer de opdracht: wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. En dan zegt de Heer Jezus in het 19e vers aan het einde tegen Petrus: volg mij. En Petrus, dat is natuurlijk wel heel apart. De Heer zegt: volg mij. En wat doet Petrus? Zich omkerende zag de discipel volgen welke Jezus lief had. Ze doet precies het tegenovergestelde, zou je denken. En Petrus zich omkerende zag de discipel volgen welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? En Jezus zeide tot hem: indien ik wil dat hij blijven totdat ik komen, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dus Petrus doet hier wat we denk ik zelf ook best wel makkelijk doen. Als we de Heer Jezus kennen, de Heer heeft een bepaalde weg voor ons, dan zijn we denk ik wel geneigd om naar anderen te gaan kijken. En dan denk ik vooral naar anderen die een roeping hebben die ons meer aanstaat. Of die een roeping hebben die groter lijkt dan die van ons. Als ik naar mezelf kijk, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven om hem te dienen. Dat mag ik ook doen, maar het is heel beperkt. Althans, dat is in ieder geval mijn gedachte. Als ik kijk naar het aantal kijkcijfers op YouTube en ik vergelijk het met andere sprekers die ook een goede boodschap hebben, dan denk ik zo, wat zit ik hier te doen? Waarom zit ik zoveel moeite te doen? Om een boodschap voor te bereiden voor die paar mensen. Nee, de verkeerde gedachte natuurlijk. Maar je gaat makkelijk naar anderen kijken. Ja, die hebben tenminste luisteraars. Maar is dat de bedoeling? Nou, ik denk dat het duidelijk is dat het helemaal niet de bedoeling is. De Heer heeft zo in ieder van ons een eigen weg. En die weg kan groot lijken in onze ogen. Die weg kan heel klein lijken in onze ogen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom, volg gij mij. We moeten niet naar anderen kijken. Ik heb ooit eens gehoord van twee evangelisten in Amerika. En de ene werkte in de bergen en de andere werkte aan de kust. En degene die aan de kust zat, die zei van, ik zou veel liever op de bergen werken. En de evangelist die in de bergen werkte, zei, ik zou veel liever aan de kust werken. We willen altijd iets anders dan wat de Heer voor ons heeft. Dat is heel eigenaardig. En we zijn in onszelf ook, denk ik, niet zo gauw tevreden met wat de Heer voor ons heeft. We zijn niet zo gauw tevreden met de bediening die de Heer ons geeft. We willen altijd meer. Maar dat zijn eigen gedachten. En eigen gedachten, die zijn boos. Die zijn slecht. En daar moeten we niet mee verder gaan. We moeten de Heer volgen. Welke weg hij ook voor ons heeft. Het kan een moeilijke weg zijn. Het kan misschien een minder moeilijke weg zijn. Het kan een weg zijn van veel arbeid. Het kan een weg zijn van wat minder arbeid. Wij moeten de Heer Jezus volgen. En niet op anderen zien. In ieder geval geldt het als een berisping voor mezelf. Ik ben geneigd om naar anderen te kijken. En misschien ontevreden te zijn met wat de Heer voor mij heeft. Maar het is geen goede instelling. De Heer zegt, volg gij mij. Met die ander heb je in moderne termen helemaal niets te maken. Je hebt er niks mee te maken dat een ander meer luisteraars heeft. Je hebt er niks mee te maken dat de ander misschien een prettige omgeving heeft om in te dienen. Je hebt er niks mee te maken wat die ander doet. Volg gij mij. Ziende op de overste lijstman van het einde van het geloof. De Heer Jezus is de lijstman. Hij wil ons leiden. En hij wil ons leiden in rust. Hij leidt ons in rust. Is de rust in uw hart? Dan mag u weten dat u met de Heer Jezus wandelt. Als u hem kent, als u hem gelooft. Maar als u geen rust hebt, dan bent u waarschijnlijk eigen gedachten aan het volgen. En dan moet u, wat Petrus ook deed, knielen bij de Heer Jezus, maar dan alles bij hem neerleggen. Uw weg bij hem neerleggen. En dan doen wat de Heer Jezus hier zegt. Volg gij mij. Volg de Heer Jezus. Geloof in de Heer Jezus. Dat is de enige weg. De Heer Jezus is de leidsman naar het leven. En hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij heeft betaald. Hij heeft het volbracht. Zullen we hem danken. Vader, dank u wel. Voor de Heer Jezus. Voor het offer wat u gebracht hebt. Dat u uw zoon gegeven hebt. Heer Jezus, dank u wel. Dat u de lijstman bent en dat we u mogen zien. Dat u ons ziet, dat u ons kent. Heer, ik wil zo alles bij u neerleggen. Ieder weet dat het een boodschap was die voor mezelf moeilijk was. Heer, en dan bid ik zo dat u alle dingen die ja, misschien niet juist waren, dat u die weg wilt nemen uit de gedachten. Maar dat hetgene wat van u was, Heer, dat u dat ja, zo naar voren brengt, dat u het uitwerkt. Heer, wilt u een zegen geven, ook voor de week die voor ons ligt. Misschien is het inderdaad ook in ons leven zo dat er hoge golven zijn, dat de wind tegen is, dat het donker is en dat het erop lijkt dat u er niet bent. Maar Heer, dat u dan ook zo die bemoediging geeft en dat we mogen weten dat u er wel degelijk bij bent en dat u onderweg bent, zoals u ook onderweg was naar uw discipelen. Heer, ze kwamen ook weer veilig aan de overkant. En ook Petrus, ook al faalde hij, dat hij veilig ook aan de overkant mocht komen. Heer, leer eens zo op u te zien en ons niet te laten afleiden. Heer, want u bent het zo waard om op te zien. U bent het zo waard om voortdurend zo in onze gedachten te zijn. Dat ons bevrijden van eigen gedachten, Heer, van eigen wegen. Maar dat we mogen wandelen in die rust die alleen bij u is. Heer, en als er een valse rust in ons hart is, wilt u dat dan ook openbaren? En dat we dan ook ja, het oog op u mogen richten. Heer, dus leg ik alles bij u neer. Heer, we zien zo uit. We danken u in Jezus' naam. Amen.